Alleen het lied dat we net zongen, Goedemorgen. En bij het Goedemorgen zeg ik vooral Goedemorgen Corrie. Corrie Bruins, u heeft er natuurlijk gezien achter in de zaal. Goed om je hier te hebben, meisje. Als ik dat zo mag zeggen, tenminste. Goed. Als u eigenlijk het lied gezongen hebt met uw, ja, met uw hersens erbij, als ik het zo mag zeggen, niet dat u dat nooit doet, zo bedoel ik het niet, dan staat er nogal wat. Er staan regels in waar je als, waar sommige gelovigen een vraagteken zouden zetten en waar de, waar dominee Jan de Liefde uitroeptekens heeft gezet. En ik denk dat dat, ik heb niet bedacht dat het zo'n goede entree zou zijn van datgene wat ik vandaag met u graag wil bespreken. Met u over wil nadenken. En ik denk dat we eerst zullen bidden voordat we daar met elkaar mee aan de slag gaan. Vader, het is eigenlijk dat we het ook zingend mogen getuigen. Hoe u voorziet. Hoe uw trouw ons omringt, hoe uw liefde ons draagt. Hoe uw woord ons bepaalt bij de zaken die we nodig hebben vandaag en morgen en elke dag. Tot dat heerlijke moment komt van heerlijkheid. Van verwachting die werkelijkheid wordt. Vader, dank u wel dat ook zingend uw evangelie zo mag klinken. Dank u wel voor dit moment. En vader, dan kijken we om ons heen. En dan zijn we blij met een ieder die er is. En dan weten we ook, vader, degene die er niet zijn. Vader, u draagt en bemoedigt ook in die omstandigheden. U bent ook bij hen. U kent de namen. U kent de omstandigheden. U kent de families eromheen. U kent de zorgen, vader. En tegelijkertijd geeft u wijsheid aan degene die behandelen. En ten diepste en ten volle wordt uw nabijheid beseft en ervaren. Vader, dank u wel dat u zo dichtbij bent. En daarin ons wilt dragen en leiden. Wilt u dat ook doen op dit moment, vader? Als we uw woord open hebben liggen. Over de dingen die daarin staan. Verhelder die door uw geest en werkt die uit in ons leven. Dank u wel, vader, wie u bent in alle omstandigheden. Telkens weer blijkt u onze God en vader te zijn. Door uw zoon mogen we u beter kennen, vader. U komt de lof en de eer en de dank toe in Jezus' naam. Amen. Ik heb al ruzie met techniek. Hij doet het. Dank je. Weten bij wie je zijn moet, als ik heel kort moet samenvatten waar het over gaat. En het is eigenlijk, dat is een beetje de krant waar je als spreker in zit. Er is een gedeelte dat komt bovendrijven, als ik het even zo mag uitdrukken. Maar in wezen zou je de tijd moeten hebben om met elkaar die hele Timotheusbrief, die tweede brief, te lezen. En dan komt er een beeld tevoren van een jonge man. Een jong mens. Waarvan je zegt, ja. Waartoe of waarom kiest God nou precies hem? Helemaal niet zo'n briljant mens, zou je zeggen. Bescheiden. Je ziet hem meer op de achtergrond dan op de voorgrond. En juist hem zet God op een verantwoordelijke plaats. Juist zo'n jonge man van wie je niet zou zeggen, mensen gesproken, die moet het zijn, die zegt God de plek die hij nodig heeft. En aan die jonge man schrijft Paulus deze brief. En dan verwacht je misschien dat ik zeg, dat is Paulus' testament, is de laatste die hij geschreven heeft, allemaal waar. Maar het gaat me om de brief die Paulus schrijft aan die jonge man. En als je zo de versen op weg naar hoofdstuk 2 gaat lezen, dan gebeurt er nogal wat in dat leven van Paulus. Gevangen te Rome. Dat is dan gewoon zo'n mededeling, gevangen te Rome. Dat betekent dat je niet de vrijheid hebt om te doen en laten wat je wilt. Hij schrijft over wat hem gebeurt. Allen in Azië hebben zich van hem afgekeerd. En toen ik zo deze week de uitslag van de verkiezingen volgde. En dan hoor je allemaal termen voorbij komen, grote begrippen. En op een gegeven moment had men het over, en u kent allemaal de premier van Nederland, ik hoef zijn naam niet te noemen, maar dat er moeheid was ten opzichte van hem. Zijn persoon, zijn manier van spreken, zijn uitstraling. En misschien ook alles waar hij voor stond. En dat moest ik ineens denken aan, het zou toch niet gebeuren dat mensen die dit woord kennen en daarmee leven, dat er een soort Paulusmoeheid ontstaat. En dan noemt hij met name en met ere Onesiphorus en zijn huishouding en zijn huis. En als hij dan al die woorden gesproken heeft, en ik denk, hoe is dat bij zo'n jongeman binnengekomen? Rolletje open gedaan, geschreven aan hem, door de man die God gebruikt om hem op zijn weg te zetten, op de weg van God te zetten. En dan leest hij die zaken, zo betrokken bij die apostel, die hij niet letterlijk ziet, die in Rome zit. En hij opent die brief, hij opent die rol, zo laat ik het zo zeggen, en leest dan wat Paulus zegt. Hoe komt het dan op je over? Als jong mens die voor een klus is gesteld waarvan je zegt, kan je dat wel? Nee, dat kon je niet. Maar het wel ontdekt dat hij het niet zelf hoefde te doen. En dan kan ik me voorstellen dat je rolt dat open en je leest en het spreekt je aan. En dan zegt Paulus ineens tegen hem, jij dan, mijn kind, wees krachtig. Wat mensen wel eens zeggen als het een beetje moeizaam is. Als ze het zien aan je. Kom op. Hou vol. Komt wel goed. Timotheus. Bescheiden vent. Niet zo'n blaaskaak. Niet zo'n jongen die het van zichzelf verwachtte. Niet zo'n spreker. Jij dan, mijn kind, wees krachtig. Daar komt hij. Van wie kom je? Komt het evangelie van Paulus verkondigen. Hij kwam op plaatsen waar men dat wat Paulus zei niet wilde. Afwees. Zo in de zin van, modern gesproken, wie is hij? Dat hij uitmaakt wat ik. Wie is hij dan wel? Wat kwam hij tegen? En het is alsof Paulus zijn hand op zijn schouder legt, of zijn arm om hem heen slaat, of ik weet niet hoe het gaat, of ging in die tijd. Maar zo van, jij dan. Mijn kind, wees krachtig. Trek je niet aan wat mensen zeggen en denken of doen. Hoe zwak of verlegen jij jezelf ook vindt. Wees krachtig. En dan zou je zeggen, hé, nu ga je ver. Maar ik ga niet zo ver als u denkt. Er staat, jij dan, mijn kind, wees krachtig. Maar er staat gelijk iets bij. Jij dan, mijn kind, wees krachtig en dan komt het. Waar die kracht vandaan komt, dat hoeft hij zelf niet op te poken in zichzelf. Dat hoeft hij zelf niet aan te blazen. Wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Dan wordt het een heel ander verhaal. Er staat niet, jij dan mijn kind, wees krachtig. Punt. Je zegt ook niet tegen een paard die moet vliegen. Je kan ook niet tegen de emoties zeggen die zo bescheiden en onopvallend is. Wees krachtig. Maar Paulus weet precies hoe hij dat hart van die jongen moet aanspreken. Jij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. En dan zitten parels in zo'n tekst. Als je snel leest, en dat kan me helemaal voorstellen, dan zie je, oké, jij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Ja, maar dat wees krachtig, bekrachtig je, zoek je kracht, dat staat 8 keer in de brieven van Paulus. En 8 is het getal van de opstanding. Dus Paulus zegt, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Dan gaat het over niks minder dan opstandingskracht. Hij zegt niet, tanden op elkaar, doorbijten, schouders eronder. Bekrachtig je, word innerlijk sterk in de genade die in Christus Jezus is. En dat is iets wat je leert als mens. Als jong mens, als iets ouder mens. Je leert, ik hoef niet sterk te zijn. En ik weet maar al te goed dat ik dat niet kan. Vaak zou ik zeggen, laat maar, ik doe het niet. Nee, jij hoeft niet sterk te zijn. De apostel zegt hoe het zit in het geloof. Wees sterk in Christus Jezus. Waar moet je zijn? Wat is jouw bron? Christus Jezus. En als je dan leest, dan zie je hoe Paulus schrijft. Hij haalt dingen terug, herhaalt ze nog een keer. Hij begint in hoofdstuk 1 en zegt hij in vers 9, de genade die ons in Christus Jezus gegeven is. En dan zegt hij hier, wees sterk. Of wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Dat woord genade. Dat is een woord om mee bezig te zijn. Dat is een woord om vanuit de schrift handen en voeten te geven in je leven. Oh, betekent het dat? En dan moet je, dan krijg je dan zeg je, oh ja, voor jezelf even heel snel, genade is Gods liefde in actie. Maar genade is niet alleen een zaak die te maken heeft met redding. Genade is ook een zaak die je bekrachtigt op de plek waar God jou als gelovige wil inzetten. Wees krachtig in de genade van Christus Jezus. En als je dan kijkt hoe die apostel schrijft, je zou hem gewoon eens vanmiddag moeten opendoen en moeten lezen in zijn totaliteit. Die hele brief. Dat Paulus daar spreekt tegen een jongeman, tegen jou en tegen mij. Nou ja, jongeman, u begrijpt wat ik bedoel, overdrachtelijk. En dan zegt hij, hoe werkt dat dan? Nou, neem tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt. Dat gezonde woorden, dat ontdek je als je bezig gaat met dat woord. Dan ontdek je dat dat werkelijk je op wegen brengt die tot eer van hem zijn. Die gezond zijn voor je denken en voor je leven. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt in het geloof en de liefde die in Christus Jezus is. Bewaar door Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. En dan zou ik best de zalen willen stappen. Alleen zitten we dan in zo'n stramien en dan doe je dat niet. Maar dan is het wel eens goed om met, als je elkaar ontmoet, zelfs te praten van, hoe werkt het nou bij jou, die gezonde woorden? Weet jij voor jezelf en zie je hoe dat werkt in jouw leven? Het goede dat je is toevertrouwd. Het is niet alleen, neem tot voorbeeld de gezonde woorden en bewaar het goede dat je is toevertrouwd. Het is niet alleen maar bewaren, zoals dat vroeger ging met geld in zijn oude stoel, weet je. Dat zie je dan in het Muiderslot. Dan zeggen ze, kijk, hier zat de Heer op zijn geld. Met andere woorden, dan moest je opstaan, dan ging die klep open en dan lag daar het geld van de kasteelheer. En dan ging die klep dicht en dan ging die erop zitten. Ja, het zit ook, u denkt ook aan andere dingen, maar ik bedoel, u zit op zijn geld. Het is niet alleen bewaren, hebben of houden wat je hebt. Er zit iets heel moois in. En sommige woorden, dat zijn helemaal mijn vak. Dan denk je aan toevertrouwd, daar zit trouw in. Daar zit betrouwbaarheid in. Dat is iets wat je krijgt, onder je hoede neemt en dat je dat wil bewaren. Dat je daar ook zorgvuldig mee bent in het bewaren. Dat je het niet achterloos neerlegt tussen de oude krant en dan raakt het weg. En het is niet alleen bewaren wat je is toevertrouwd. De Heere bewaren ons dat het dat zou zijn, alleen maar bewaren wat we hebben en niet verder. En dan zegt Paulus daarna, en wat je van mij gehoord hebt, onder of door vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Paulus staat aan het eind van zijn leven. En Paulus spoort aan het eind van zijn leven, zou ik bijna zeggen, Timotheus aan. Niet alleen bewaren, maar vertrouw het ook toe aan anderen. Dat Griekse woord wil eigenlijk zeggen, geef het anderen op hun weg mee. Plaats het er langs, zodat ze in het voorbijgaan dat meenemen en dat het draagkracht krijgt in hun leven. Kan me niet voorstellen dat, laten we zeggen, om me even hardop te zeggen, ik verwacht de Heer, ja. Betekent dan dat we stoppen in Ebenezer, dat we stoppen in de gemeente met het onderrichten van mensen, bezig zijn met het openen van Gods woord en daar onze wijsheid in te zoeken? Nee, dat blijft doorgaan tot het moment dat God dat bepaalt. Nou is het goed, nu gaat die verwachting in werkelijkheid over. En ondertussen wordt het woord onderricht. Ik las in een commentaar van een bekend Engels predikant. En die zei op een gegeven ogenblik, wat raar in deze wereld. Het lijkt wel of in de christelijke kerken, dat is dubbelop dan, hè, of in de kerken, evangelisten meer interesse krijgen en belangrijker zijn dan de leraar. En u begrijpt wel dat door het zo te zeggen ik dat anders bedoel. Het heeft te maken met, als u hier komt op zondagochtend, als u aanschuift bij een bijbelstudie, dan wil je toch meer weten van hem. En ik denk dat er genoeg erosie plaatsvindt om het bij hem te zoeken. Telkens weer. Ik heb het op deze manier proberen aan te geven. Zo'n brief komt als woorden op je af. Dit is de wolk van woorden die hoort bij 2 Timotheus. En daar ziet u een aantal dingen opkomen. Heren en God en Christus en Jezus. En dan zie je woorden in geloof en waarheid. Die woorden brengen in beeld wat Paulus aan Timotheus overdraagt. Het is toch niks heerlijker om op te lopen met iemand en in gesprek te raken. Een aantal van die gesprekken heb ik deze week gehad of daarover gehoord. We hebben het evangelie van Paulus. We weten dat God een machtig plan heeft uiteindelijk met allen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat hij bij jou en mij betrokken is. Hij kent je zoals je daar zit in de raam. En hij kent je bij naam. En hij weet wie je bent en hoe het uitwerkt. Dat wat hij je te geven heeft in je leven. En tegelijkertijd hoor ik dan en besef ik hoe dicht God en hoe direct God bij jou en bij mij betrokken is. Dat hij bij ons leven betrokken is. En dat hij daarin trouw blijkt te zijn en liefde geeft en genade. Zo hoor ik van een broeder die ernstig ziek is. Die we niet in ons midden zien vanwege al die zaken. En die op zijn weblog, heet dat geloof ik, verslag doet van datgene. Hoe dat werkt in zijn leven. En dan hoor je, het is niet alleen die God met een machtig plan, maar tegelijkertijd die God die in dat leven dragend aanwezig is. En dan is er die zware behandeling. En dan is het dat lijden. Maar tegelijkertijd kan dan zo'n gelovige, kan dan die broeder die we lief hebben, getuigen van die draagkracht van God. Hij is er. Hij draagt me. En dan is het wonderlijke, als je dan praat, dan leg je de telefoon daarna bemoedigd erop. Zo werkt het dus. Zo draagt God dus in al die omstandigheden. Je bidt voor zo'n gezin waarin een kind ernstig ziek is. En je weet ook hoe dat dan werkt in dat gezin. Je hoort dan in zo'n gesprekje dat je dan even samen hebt, even ergens staand, even pratend over hoe is het dan met hem. Dan hoor je wat het in een gezin doet. En daar zijn we dan bij betrokken. Daar bidden we voor. Dat heet met een chic woord empathie. Je bent met je gevoel erbij. En tegelijkertijd zijn dan die bijzondere dingen dat je merkt. Zo werkt het. Het draagt dus. En ik denk tenslotte aan die jonge man die mij een heel verhaal vertelde over het verdrietige dat in hun gezin gebeurd was. En dat verdrietige zijn ouders dichter bij elkaar had gebracht, maar ook dichter bij hem. Hij zegt, en ik zag verdriet, en ik zag worsteling, maar tegelijkertijd hadden ze iets waarvan ik dacht, ja, maar dat wil ik niet missen. Dat wil ik ook hebben. En die is op een bepaalde manier steeds dichterbij gekomen. Dat hebben we met jonge mensen in ons midden, dat besef je soms niet. Dat ze dichterbij komen. Dat ze een gegeven moment, hoe werkt het nou bij jou? Of gewoon willen horen van je hoe dat draagt. En hij zei een gegeven ogenblik, ik heb gezien hoe ze ermee omgingen. En dan luister je anders als je vader bidt. Dan luister je anders als mama over God praat. En toen ik dat beseft had van, ik wil van hem zijn. Dat is het punt waar het om draait. Toen ben ik ook eens met mijn vrienden gaan praten. We praten over alles. Het is nu oranje boven, geloof ik. En al dat soort zaken meer. Je kan geen gevel voorbij rijden of je wordt besprongen door vlaggetjes. Wat gek, hè? Daar kan je alleen maar. De hele filosofie heb ik gelezen deze week. Ik denk toch eens kijken hoe men denkt over de religie van God, van voetbal. Dat is onvoorstelbaar, waar mensen het in zoeken. Dat heet toch met een chic woord namaakgoden? Maar goed, ik zal het nu plezier niet bederven. Hè, en als het morgen verlies wordt, moet je zeggen volgende keer beter. Maar toen ontdekte hij bij zijn vrienden, we spraken over uitgaan en over dat doen we zo, en dit en dat en zus. Maar toen ik die vragen ging stellen, toen gingen we in gesprek met elkaar en gingen we praten over de dingen die ons echt bezig. Jij hebt nog nooit gezegd dat je bidt? Of je hebt nog nooit gezegd dat je dat gelooft? Zo kan één jongen of één meisje in een ontmoeting ineens dichterbij brengen waar het letterlijk om gaat. En dat is eigenlijk wat ik dan proef hier, dat je hetgeen je mij toevertrouwd hebt. Hetgeen hij mij toevertrouwt. God heeft jou en mij hier in de zaal, sommigen wat langer, sommigen wat korter. Hij heeft jou en mij iets toevertrouwd. Van wil jij dat onder je hoede nemen? En je hebt het kostbaar aangepakt en kostbaar bewaakt en het leeft. En dan vind ik het mooie dat leraren, sprekers, mensen die bijbelstudies geven, ouders, laten zien hoe het werkt, erover spreken met elkaar. En dat het wordt hetgeen hij mij heeft toevertrouwd. Dat het wordt bij die ander het goede dat hij jou toevertrouwt. Dat is die schakel die er staat. Hetgeen in mij toevertrouwd is, daar is Paulus nu op gaan zitten. Maar dat heeft die Timotheus toevertrouwd. Het goede dat jou is toevertrouwd. Je kan zoiets zeggen als, hij heeft het in deposito gegeven. Weet je wel, dat is geld dat je in bewaring geeft met de bedoeling dat het rente opbrengt en dat je daar wat mee kan doen. Dat je de ander mee kunt helpen. En dan blijkt dat het geloof dat God die jonge man heeft gegeven die ik nou bedoel, of die jonge vrouw in ons midden, dat in deposito gegeven goede dat haar en hem is toevertrouwd, rente krijgt in kinderen, in jonge mensen, die zeggen, maar dat wil ik ook. Dat goede wat jou is toevertrouwd, mag je dan doorgeven aan die ander die er dichtbij staat. En ik denk dat dat het bijzonder is. Christus vertrouwde het Paulus toe. Paulus vertrouwde het Timotheus toe. En hij vraagt aan Timotheus, vertrouw jij het toe aan vertrouwde personen, aan vertrouwde mensen? En wat staat er dan? Die op hun beurt anderen onderrichten. Dat is nou eeuwen al bezig. God heeft het aan Paulus gegeven. En dat wat hij Paulus gegeven heeft, is telkens toevertrouwd aan vertrouwde mensen. U weet misschien wel eens, dat is een term gehoord dat u ooit gehoord bij uw opleiding apostolische successie. He, dat de bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen en dat soort, bij bepaalde kerken is dat zo, apostolische successie, met alles wat het dan aan gewicht meebrengt, want ik spreek toch in die rij van sprekers dan. Dat is helemaal niet zo. Er is volgens mij helemaal geen apostolische successie, dat is bedacht. Waar het letterlijk om gaat is, God heeft mensen gekozen om hen dat toe te vertrouwen en dat op hun beurt weer toe te vertrouwen aan anderen. Dat is waar het om gaat. Het woord wordt doorgegeven. Het gaat niet om die mens. Het gaat om het woord dat wordt doorgegeven. Het gaat om wat God zegt. En ik denk dat dat het bijzonder is. Trouw en betrouwbaar te zijn. Dat evangelie van Paulus doorgeven. Dat goede wat je is toevertrouwd. Dat is iets waarvan je hoopt dat je kind een gegeven moment zegt van, ja pa, ma, geef het maar. Ik wil daarmee verder. En ik denk dat dat het punt is waar we toch naartoe moeten. Christus aan Paulus, Paulus aan Timotheus, Timotheus aan vertrouwde mensen aan anderen. En ik zie onszelf dan staan in een van die anderen. God heeft in de loop van eeuwen dat doorgegeven, dat woord bewaakt. En daar zijn we zorgvuldig mee, dat is ons toevertrouwd. Daar doen we niet achterloos mee, daar zijn we mee bezig. En dat is wat we mogen uitdragen, dat wat we doordragen. Daar heb je hem. Ik heb dat, ja, vergeet even wat voor beeld het is. Maar ik had geen ander beeldje. Maar het gaat me om iets wat je doorgeeft. He, dat zie je bij de Olympische Spelen. En dat is even een ander soort verhaal. Maar dan zie je daar van die mensen lopen met van die fakkels. En die geven ze dan, of flambouw of hoe heet dat ding. En dat geven ze dan door, Olympisch vuur. Dat geven ze dan door aan een ander. En dat gaat dan van hand tot hand door. Je geeft dat, overhandig dat wat je is toevertrouwd, overhandig je aan die ander. Ook aan jonge mensen in ons midden. En ik vind het zo mooi. Stel dat we allemaal zouden kunnen hardlopen. Nou, dat wordt bij mij wat lastiger langzamerhand, maar je bent aan het hardlopen. En ineens ontdek je, dat is het eerste dagje, ik loop hier alleen, bij wijze van spreken, met vertrouwde broeders om je heen, en je bent bezig, even het beeld van Paulus beethouden, die wedloop, je bent aan het rennen, en ineens hoor je voetstappen. En staat er rent er een jonge vent met je mee of een jonge vrouw. En dan ontdek je op een bepaald moment datgene wat je toevertrouwd heeft, dat mag je doorgeven. Die vlam, dat evangelie van Paulus mag je doorgeven. Maar let er dan wel op dat ze heel dicht al bij je zijn. En dat je het aan hen mag geven. En dan kiest Paulus allerlei voorbeelden. Dan kiest hij het voorbeeld van een soldaat. en van een kampvechter en van een landman. Kijk, dit is volgens mij eentje te ver, maar dat maakt niet uit. Dit is een aardige. Ik heb deze maar genomen. Het gaat om die lauwerkrans. Het kan zijn een krans van lauweren, maar het kan ook zijn een krans van wilde olijf. Vind ik een mooi beeld trouwens, hè? Krans van wilde olijf. Dit is dan inderdaad het beeld van die kampvechter. Maar ik was nog even naar soldaat bezig. Waarom heeft Paulus het nou telkens? Dat is de schoffelende tuinman, dat is de landman. Die komt straks. Ik leg nu even mijn spullen. Hier zit nog een plaatje voor, toch? Laat maar zitten. Dan zit hij er niet tussen. Het ging om een beeld van zo'n Romeinse soldaat. Weten we met allemaal van die hoogbeklede toestanden. Het ging natuurlijk om het beeld van de wapenrusting. Paulus had in Rome Romeinse soldaten om zich heen. En wat je om je heen hebt. Als je dat geestelijk ziet, werkt dat anders uit. En Paulus maakte daarvan. Hè, kijk eens hoe soldaten en gelovigen wat die gemeen hebben. Besef je in welke strijd je staat. Dat je die wapenrusting van God nodig hebt. Waar die Novese over schrijft. En snap je dat je een strijd hebt met machten en krachten en al die zaken meer en overheden. Maar een soldaat is ook iemand die is toegewijd. Die ergens voor staat. Die door wil gaan. Maar hier ligt het accent niet op die strijd. Want een soldaat is natuurlijk, die is bedoeld om te vechten. En hier gaat het om een geestelijke strijd. Het gaat hier om iemand die net als een soldaat, want dat is het beeld dat Paulus kiest. Hij vergelijkt net als een soldaat. Toegewijd zijn. Dat is wat van me gevraagd wordt. Dienstplicht. Hier sta ik. Wat wilt u, vader? Loyaal zijn aan datgene wat er gevraagd wordt aan je. En ik denk wel eens, hoe zit ik hier? Even naar mezelf denken. Ik heb het niet over u, dat durf ik niet. Maar hoe zit je hier? Ontdekt u nou ook niet dat om u heen, mensen, de zin van het leven zoeken. Wanhopig iets van een doel willen hebben. Iets waar ze zich voor kunnen inzetten. Mensen zoeken richting. En ze zijn het zich helemaal niet bewust dat ze eigenlijk zoeken. Waarom leef ik? Waar gaat het naartoe? En wat betekent mijn leven? En anderen hebben al ontdekt van, ik heb het achtervolgd. Ik heb er achterna gezeten. Maar wat heeft het me opgeleverd? Lege handen. En God zet jou en mij met het goede dat jou is toevertrouwd. Op je werk. In een buurt. In een stadje. In een gezin. En je ontdekt als je kijkt zoals Paulus kijkt. En ik denk dat het goed is om zo te kijken. Dat het beste is wat je kan overkomen. Het stikt van de namaakgoden. Deze wereld is steengoed in het aanbieden van namaakgoden. Jonge vrouwen moet je niet bij God brengen. Maar afbrengen en op een uiterlijk focussen. Met alle ziektes die daarbij bijkomen dan. Obsessief bezig met het uiterlijk. Leven is langzamerhand ouder worden. Met alles wat dan overal verschijnt. Krijg je wel niet recht getrokken hoor. Maar er zijn zoveel namaakgoden. De een zoekt het in schoonheid. De ander zoekt het in macht. En we hebben het om ons heen gezien. En we zijn er nog niet uit denk ik. Hoe die graaicultuur met het geld te maken heeft. Carrière, al die zaken die mensen achtervolgen. En ik bedoel het alleen maar constaterend. Ik weet wat je zoekt. Ik weet wat je wil. Wij weten wat ze willen en ten diepste zoeken. Zin. Richting. Doel. En al die namaakgoden zijn zo dood als ze maar zijn kunnen. Er is er maar één. Waarvan ik en waarvan mensen met mij kunnen getuigen hier. Het gaat om de levende God. En er is zoveel dat ons wil afleiden. Een soldaat is een bijzonder mens. Die wordt gestuurd en die gaat. En eigenlijk zegt Paulus, net zoals een soldaat, jij gelovige. Hoe bescheiden je ook bent, hoe verlegen. Je komt misschien niet goed uit je woorden. Maar hij heeft ons nodig op de plek waar we staan, toegewijd. Bewust van de strijd om ons heen. En voor die strijd heb je kennis nodig. Voor die strijd heb je informatie nodig. En hoe kunnen wij nou, denk ik dan wel eens. Alleen moet je dan zoeken naar een manier om het in een klas op een goede manier te kunnen etaleren, te kunnen doorgeven. En dat kan niet in de diepte zoals we dat misschien zouden willen. Maar je moet beginnen bij het begin, bij die eerste stap. Dat je vertelt dat er zaken zijn die anders liggen. Dienstplicht betekent je weggaan. En tegelijkertijd denk ik dat wat je nodig hebt, moet gezegd worden. Misschien kun je niet meer doen wat ik een aantal keren merkte, deze klas bij de ochtendopening dan. Iets laten zien van die namaakwereld. En tegelijkertijd wat geloof dan te bieden heeft. Wat geloof je dan wil geven. Zoals een soldaat toegewijd is, klaarstaat, doet, heb je ook de kampvechter. En wat is dan het beeld wat erachter zit? Je kent het evangelie van genade, liefde en verzoening. Laat dat dan de regels zijn, als ik het even zo mag zeggen, hè, die je bepalen op weg naar de lauwerkrans, als je het zo wil zeggen. God geeft woorden, regels in het woorden van de apostel Paulus. En ik denk dat dat goede zaken zijn. Paulus zegt in Romeinen 8, zijn geest woont in je hart en die leidt je. En je bent in een strijd bezig, in een wedkamp bezig, je loopt in de renbaan. Maar we zijn niet in een strijd bezig met elkaar. Het is verdrietig als dat gebeurt. Maar laat er dan één strijd tussen jou en mij wel zijn. En dat is wat Paulus zegt, Romeinen 12 vers 10. Wees in broederliefde elkaar genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. En dan krijg je tenslotte de landman. Ja, we hebben die schoffelende baas. Ja, ik vind het wel een erg fraai tuintje. Ik geloof dat het groente is of zo wat er staat. Ik weet alleen dat het groen is en dat het groeit. Maar in ieder geval, waar kom ik op? Ik had geen ander beeld. Ik had eigenlijk moeten uitstappen op weg toen ik in Schouwen-Duiveland zat deze week. En dan rij je langs die onafzienbare weidse akkers. En dan zie je daar dus die planten staan. Ik geloof dat het aardappels moeten gaan worden. Dat zijn het dan, maar dat moet dan voor mij dan zichtbaar worden. En dan zie je daar te midden van zo'n enorm veld van ik weet niet hoeveel hectare. Dan zie je dan 4 of 5 mannen lopen. En wat hebben ze bij zich? Een schoffeltje. Ik denk, wat een moed moet je dan hebben op zo'n groot veld gewoon te schoffelen. Hoe lang ben je daarmee bezig? Daar word je doodmoe van. En toch is dat precies wat die boer doet. Het is hard werken. Het is transpiratie. Het is natuurlijk wel goed wieden dat je de onkruiden eruit wiedt en niet de aardappelplanten. En wat heeft hij nou kunnen kiezen, die baas? De kwaliteit van zijn akker heeft hij niet bepaald. Op het weer heeft hij geen invloed. En hoe hij zich voelt, wordt ook niet nagevraagd. Er wordt gevraagd, ben je aan het wieden? Doe je werk? En de landman, de boer, de landbouwer of de agrariër, of hoe je het beest noemen wil, die doet zijn werk. Net zoals wij, want dat is het beeld wat Paulus kiest, wil ingezet worden. En wat is nou het beeld, zou u dat nou zelf kunnen beantwoorden? Wat is nou het beeld wat die dienende gelovige voortbrengt? Ja, gelaten, hè? Vrucht van de geest. Je kan wel een schoffel hebben, maar als je erop gaat doen wat je vaak ziet, leunen, dan gebeurt er niks. Je kan wel een prachtige trekker in de schuur hebben en erop gaan zitten, te gek. Je kijkt zo de wereld is, die zit in je zak. Kijk eens hier, heb je hem al gestart? Rij je al? Doe je er al wat mee? Dat is het mooie daarvan. We zaaien in de geest, zegt de schrift, en we wandelen. En de groei die komt van God. En die groei die kost bloed, zweet en tranen. En gebed en opofferingsgezindheid. Dat woord wat er staat, kiest Paulus niet voor niks. Dat is je goed inspannen, hard werken. Hij zegt in Colossense 1 en in Filippenzen 2 en in Galaten 4. Heel scherp komt hij daarmee. Ik denk dat nog zo'n namaak God. De kreten die je tegenwoordig om je heen hoort. En het is heel vermoeiend, want je komt aan je werk niet toe. Je moet wel genieten hoor. Dat is het woord wat constant klinkt. En ik snap wel wat ze ermee bedoelen. Maar je moet wel genieten hoor. Heb je dat zelf in je hand dan? Ja, op een bepaalde manier. Maar ga eindigen, want kijk, het gaat om dienen. Dat is wat Paulus hier laat zien met die voorbeelden. En wat is nou dienen? Ik heb het maar zo omschreven. Het praktische antwoord van onze liefde en dankbaarheid ten opzichte van hem. Het is die toewijding van die soldaat. Het is die sportman die zich aan de regels houdt. Het is die onverdroten inzet van een boer. De soldaat gaat voor de overwinning. De atleet voor de lauwerkrans. En de boer voor de oogst. Ik denk dat dat het punt is. En dan eindigt Paulus met iets wat ik u meegeef voor deze week. Dat is dat 7e vers. Let wel op wat ik zeg. want de Heere zal u in alles inzicht geven. Als je ermee bezig bent, dan werkt het aan je hart. Het is overdenken en bidden. Het is je verstand gebruiken, met het woord bezig zijn, God aan het woord laten in je leven en gebed. Datgene wat God bewerkt in je hart. Praten met God. Je hart op hem richten en op hem gericht houden. Let erop. Denk erover na. Wees ermee bezig. Je zult zien dat je de betekenis gaat vatten. Want het evangelie is niet alleen maar voor briljante geesten. En dat het zo is, kijk maar naar mij. Ik heb het nodig dat ik hard studeer. Ik heb het nodig dat God me vertelt waar het staat en hoe het er staat. En dan is het zoeken naar woorden en bidden en zoeken naar woorden bidden om het u te kunnen verklaren. En als God me zo wil gebruiken, het is goed. En als hij zegt, het is tijd, is het goed. Maar het gaat niet om mij, het gaat niet om piepeltjes, het gaat om mensen die willen spreken. Het gaat ten diepste om het woord, om dat goede wat is toevertrouwd, om dat toe te vertrouwen aan anderen. En als ik daar vanmorgen een grijntje, om het oude woord maar eens te gebruiken, van het mogen bijdragen, dan is dat precies wat ik bedoelde. Wat ik hoopte, waar ik voor gebeden heb. We hebben zoiets moois toevertrouwd gekregen. Overdenk het. En je zult merken dat het gaat werken in je leven. Je draagt in al die omstandigheden die ik nu even zeg. En dat brengt je tot antwoord geven aan God. Bidden voor elkaar en voor anderen. Vader, ik kan niet zonder u. U bent er in al die omstandigheden. U bent bij die anderen, dat hoor ik. Zo bent u dat ook bij mij. Daarover denken, daarvoor danken en daarover bidden. Zo zet God ons in. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. Als hij het niet geeft, maar hij geeft het.